Goedemorgen luisteraars, welkom bij Familie Radio Saturnus vanuit Maldegem. We zijn weer regionaal tussen 10 en 11 voor ons magazine Satelliet. Dat is al aflevering 881 in de 18e jaargang. We gaan vandaag terug naar woensdag 8 september. Dan was er gemeenteraadszitting in het gemeentehuis van Maldegem. Wat daar allemaal besproken is, dat trachten wij samen te vatten in dit uurtje programma. Maar voor het zover is, eerst nog een paar berichtjes. Ik hou het heel beperkt om ruim tijd te hebben voor de gemeenteraadsbespreking. Zeggen dat het Maldegem kermis is, maar dat zal wellicht een open deur intrappen zijn. Die werd vrijdagavond geopend met de laureatenavond. Er was daar een heel lang sportief gedeelte, maar dat laat ik voor mijn sportcollega Rudy van Hilversum, die daar vanmiddag tussen 5 en 6 uitgebreid zal op terugkomen. Ik beperk mij tot de andere laureaten. Zo was er voor het comité voor initiatief Rudy Longville. Die werd gevierd voor zijn ontwerp van het logo voor het jaar 2000. Een mooi ontwerp, gebaseerd op het wapenschild van onze gemeente, waar het jaar 2000 als het ware kleurrijk uitspringt. Voor de sociale raad waren er twee laureaten, namelijk de VZW De Vierklaver, een bezigheidstehuis en dagcentrum voor verstandelijk gehandicapte mannen en vrouwen. En ook Hove ten Donk. Dat biedt aan mensen met MS de kans om er te wonen binnen de rustige leefkern van onze deelgemeente Donk. Dan gaan we naar de laureaten van de gemeente Maldegem. Zij lauwerden Els de Baren, sinds 1993 verbonden met de VZW Oranje. Dan was er ook de muzikale ambassadeur van Maldegem, Roger de Klerk. Bekend uiteraard door zijn saxmuziek, zijn jazzmuziek moet ik zeggen. Hier in Maldegem, uiteraard ook wel bekend, zei het al een tijdje terug, van de frituur op de markt. Dan was er ook Albert van Noestenbergen, bekend uiteraard van het Vrij Maldegem, maar ook verbonden met heel wat Maldegemse verenigingen en ook met de vrijwillige brandweer van onze gemeente. En een speciale vermelding was er ook voor Anna Klop, zij ontwierp de kaft van de gemeentelijke infogids van dit jaar. Dan gaan we nog even naar de culturele raad met Willy van der Velde, schilderkunst, vooral bekend voor zijn boomse pannen. André Blondeel uit Adegem, verbonden sinds jaar en dag met de Bond van Grote en Jonge Gezinnen al daar. Christa Grijp, bijna een kwart eeuw op de planken van het Adegemse Volkstheater. En Donkenaar meester Paul de Keuning, onderwijzer, schoolhoofd van Donk, maar ook daar bekend vooral van zijn participatie in tal van verenigingen in Maldegem-Donk. Tot slot ook nog Lies van der Velde en Jamie de Boel. En zij werden op het podium geroepen voor hun initiatief. Een avond Groot Maldegem op de planken. Dat werd georganiseerd in het kader van de Week van de Amateurkunsten. Tot zover een kort opsomming van de laureaten. Ik herhaal dat de sportlaureaten vanmiddag dus aan bod komen in ons sportprogramma. Dan nog een paar gemeentelijke berichtjes. Er is aanstaande maandag, als ook 27 september, geen fietsenregistratie op de markt. En dat heeft dan te maken uiteraard met Maldegem Kermis. Dan ook nog eens zeggen dat vanaf heden de huisvuil en de PMD-zakken enkel kunnen aangekocht worden in een aantal winkels van onze gemeente. We gaan die een van de komende weken wel eens opsommen. Met het bonnetje kun je wel nog de huisvuilzakken gaan afhalen, ofwel bij de dienst Infrastructuur, Bloemenstraat 45, ofwel op het containerpark van Maldegem. Dat uiteraard enkel tijdens de normale openingsuren al daar. Ook nog eens herhalen dat vanaf 1 september de wijk Maldegem-Kleid bediend wordt door buslijn 87, dat is de lijn Deinze-Alter-Maldegem. De reisweg is dus enigszins aangepast. Vanaf de kruis met Alterbaan gaat het rechtdoor naar de Kleid-Kalfzijde, rechts naar de Halledreef en links naar de Alterbaan. Daardoor worden in beide richtingen twee nieuwe haltes gecreëerd, maar die werden heel mooi aangeduid. Ook zeggen dat het gemeentebestuur momenteel investeert in een nieuw computersysteem voor de centrale administratieve diensten. Met dit nieuwe systeem zal een betere service aan de bevolking kunnen aangeboden worden. Dat systeem wordt geïnstalleerd in de komende week van Maldegem Kermis en dat geeft tot gevolg dat gedurende die week de dienstverlening in het gemeentehuis slechts zeer beperkt kan doorgevoerd worden. Hou daar dus rekening mee. Kom misschien best een weekje later als het niet dringend is. Dan ook nog een woordje over de rommelkaart. Daar is in de nationale media al een en ander over gezegd. Die wordt ingevoerd normalitair vanaf oktober. Het is dus zo dat particulieren voortaan nog een zestal keer per jaar kunnen op een rommelmarkt deelnemen. Daarvoor moeten ze dus een kaart zich aanschaffen. Op die kaart staan 6 hokjes. Telkens je daar gebruik van maakt, moet de organisator van de rommelmarkt of de politie 1 hokje dateren met onuitwisbare inkt. Dat wil dus zeggen dat de particulier voortaan slechts 6 maal per jaar zijn goederen op een rommelmarkt kan verkopen. De kaarten zijn wel jaarlijks hernieuwbaar. Elk gezin mag er 2 opvragen of meer, indien in dat gezin kinderen ouder zijn dan 18 jaar. De kaart moet wel een fotootje dragen van de bezitter. Meer informatie krijg je bij de gemeentediensten en die kaarten, staat hier, zouden beschikbaar zijn vanaf half september. Dat zou dus nu al moeten het geval zijn. En ik eindig met een berichtje van het regionaal landschap Meetjesland. Dat plant in de herfst, dus nu een hevelplantactie. Tot 12 oktober kunnen er hevelplanten besteld worden aan zeer gunstige prijzen. Daartoe hebt u een bestelformulier met een beetje uitleg in de bus gevonden een aantal weken terug. En kun je ook eens kijken in het laatste nummer van onze gemeentelijke infogids. Ook daar staat uitleg en een formulier in afgedrukt. Die hevelplantactie heeft zin, staat hier, want heel veel planten nemen stofdeeltjes op en zuiveren de lucht. Hevelgroen isoleert en houdt uw muren droog. Er zijn dus heel wat voordelen en bovendien oogt het ook prachtig. Getuige daarvan ons gemeentehuis hier op de markt van Maldegem. Tot zover deze korte informatie, even heel kort muziek en dan gaan we over naar de gemeenteraadsbespreking. Zo luisteraar, we zijn er terug en we gaan dus een aanvang nemen met die gemeenteraadsbespreking. We keren terug naar woensdag 8 september. Met een weekje vertraging dus, dat had alles te maken met de Canadese plechtigheid van vorige zondag. Toen was het een beetje moeilijk om hier gasten rond deze tafel te krijgen. Dat is vandaag vrij aardig gelukt. We hebben heel wat politici hier in onze studio. Ik stel ze even aan u voor. Voor het college van burgemeester en Schepenen hebben we burgemeester Johan de Roo en Schepen Noël Wille. Voor de VLD ook 2 mensen, namelijk Daniel Braats en Willy Boulay. En Agelef wordt vandaag vertegenwoordigd door Malik Wijns. En Paul Veerman, collega van de geschreven pers, is er uiteraard ook bij. Paul, na het zomerreces was er weer dus gemeenteraad op woensdag 8 september. Het was een vrij lange dag geworden. Ik kijk even 25 punten op de openbare zitting en dan ook nog een paar toegevoegde punten.
Ja, het was een vrij lange dag geworden. Het was ook een vrij lange gemeenteraad. De raadsleden hebben het voordeel tegenover ons als de discussies en te lang duren dat ze even buiten gaan. Wij moeten blijven zitten omdat wij alles toch willen horen. Maar het was een lange gemeenteraad. En het af en toe werd ook eventjes naast de punten verder gepalaverd. Wat in feite niet zou mogen. Het was ook voor mij een beetje eigenaardig, de gemeenteraad van de hoogdringendheid. 3 keer hoogdringendheid in eenzelfde gemeenteraad. Dat is voor mij enorm veel. Ik heb dat in Maldegem nog niet meegemaakt. En ik vind dat een beetje veel, vind ik, voor 1 gemeenteraad. Hoogdringendheid. En ik zeg, daar had ik het een beetje moeilijk mee. Maar voor de rest, ja. Het was een gemeenteraad zoals we er waarschijnlijk in de toekomst nog zullen krijgen.
Misschien eerst een paar puntjes die we gewoon ter mededeling gaan aan mensen meegeven, voordat we dan discussies gaan opengooien. Ik denk bijvoorbeeld aan die politiereglementen, en daar zijn we meteen al bij zo'n punt bij hoogdringendheid. Niet alleen blauwe zone die een beetje verlengd wordt in de Westeindestraat, maar ook de Heirweg kwam aan bod.
Ja, de Heirweg, daar heeft men een ingreep gedaan. De dallen die naast de tarmac lagen, die zijn nu ook onder de tarmac geraakt, daardoor de uitzicht van de baan merkelijk verbreed is. Men is daar nu momenteel bezig met de stroken klaar te maken om daar een schijnfietspad van te maken. Maar we hebben daar 2 obstakels ingevoerd als snelheidsremmers die voor mij zeker goed functioneren en die inderdaad hun nut bewezen hebben. Die gaan verdwijnen op het moment dat de schijnfietspaden daar aangelegd zijn. En men wou nu in de laatste gemeenteraad een snelheidsbeperking in de Heirweg invoeren. Ik vind dat inderdaad zeker geen overbodige luxe is, maar ik vind dat dat al kon gebeuren tot het moment dat men zei, wij gaan naar die stap gaan, in het begin van het plan, dat men onmiddellijk die zou kunnen meegenomen hebben, dat er in feite dat al vroeger kon beslist geweest zijn.
Misschien toch ook even kort over die blauwe zone in de Westeindestraat, en dan richt ik me even tot Malik Wijns van Aglef. Meneer Wijns, jullie hadden eigenlijk liever gezien dat er verbod van parkeren zou komen aan een of andere kant van de straat.
Ja, dat klopt. Omdat volgens ons het probleem dat wordt aangehaald in het punt niet wordt aangepakt door de verlenging van die blauwe zone. Dat er is nu op de drukke momenten een stremming van het verkeer, omdat er langs weerszijden geparkeerd wordt. Maar op drukke momenten zal er ook druk geparkeerd worden langs beide kanten, dus dat wordt niet aangepakt eigenlijk.
Misschien naar de burgemeester. Inderdaad toch wel een vrij gevaarlijk kruispunt, wat we ook dagelijks aan de lijve ondervinden. Het is geen sinecure om uit de Vakke Kerkweg te komen richting Markt of richting Westeindestraat.
Ja, wij zijn ervan overtuigd dat het al sinds een stap vooruit is om de blauwe zone daar door te trekken tot aan de hoek van de Boegaardestraat. Integendeel, indien men de weg zou verbreden door minder wagens te laten parkeren, dan denk ik dat de snelheid zal worden opgedreven bij het binnenkomen van Maldegem, het kerncentrum. En dus we gaan het proberen, dat was ook de afspraak op de gemeenteraad, eerst blauwe zone invoeren en zien hoe het evolueert. De politie heeft opdracht gekregen om dat goed in de gaten te houden en we kunnen nog altijd bijsturen als nodig is.
Dan even Paul naar het kerkorgel van onze Sint-Barbara-kerk hier in het centrum van Maldegem. Dat is een beschermd monument voor de luisteraars die dat nog niet mochten weten. En er gaan daar dus belangrijke werken aan gebeuren. Ik zie hier een kostprijs van 11,5 miljoen, dat is niet weinig eigenlijk.
Ja, het is zo dat Maldegem een van de betere en mooie kerkorgels heeft uit de regio hier. En dat is een echt stuk die voor mij toch althans moet gerestaureerd worden. Natuurlijk, het is een prijskaartje die eraan hangt, die vrij hoog is, maar het is ook zo, doordat het een beschermd monument wordt, of is, dat die kosten gedeeld worden. Dat dus zowel de provincie als de gemeente en ook de hogere overheid een deel van de kosten betaalt. In feite, de gemeente kan in dat geval soms twee keer moeten betalen, omdat ook een deel van de kerkfabriek een subsidie kan moeten verleend worden om die kosten te betalen. Maar ik zeg, het is iets waar ik, dat al zeker niet van vandaag aan de orde is, de herstelling van het kerkorgel. En ik moet zeggen, ik persoonlijk ben er tevreden van dat het eindelijk op een definitieve beslissing aankomt, dat er werk zal van gemaakt worden.
Dan gaan we even naar puntje 10, belasting op tweede verblijven, waar een aanpassing werd doorgevoerd. Nu, die belasting is er een aantal jaren teruggekomen met toch wel wat discussie. Nu, blijkt dat eigenlijk voor een stuk een slag in het water te zijn, want er werd door Agelef berekend dat er daar heel weinig inkomsten van zijn en als je dat opdeelt, dan zouden er slechts 50 tweede verblijven zijn. In onze gemeente heb ik hier opgevangen die woensdagavond, wat eigenlijk toch wel vrij weinig is. Jullie hadden eigenlijk toch wel liever die belasting anders gezien, meneer Wijns.
Ja, wij hadden daar dus twee opmerkingen bij. Enerzijds dat die voor ons de helft te laag is, die mag verdubbeld worden. Anderzijds dat er volgens ons veel meer controle moet op zijn van hoeveel bedrijven er effectief, tweede verblijven er effectief zijn. Dat dat dus enorm weinig is die nu zijn aangegeven.
Ja, Gerard van het college staat de gemeente inderdaad daar niet vrij zwak tegenover.
Het is zo dat er geregeld controle is door de politiediensten. En het is ook zo dat onze diensten van stedenbouw, van zodra er aanpassingswerken gebeuren aan een gebouw, weet men uiteraard door wie het bewoond wordt en dan wordt dat nagekeken. Ik zou niet durven zeggen dat het zo weinig is, een vijftigtal tweede verblijven. Ik zou niet durven zeggen dat er 30 of 40 meer zijn die niet aangegeven zijn. Het is zeer moeilijk van dat te weten te komen. Maar er is zeker controle via de wijkagent. Er is controle via de diensten van stedenbouw. En dus ik denk dat dit al vele jaren ongeveer rond dat cijfer van 50 schommelt.
Maar staan jullie daar toch niet zwak tegenover? Want jullie vragen nu dat de mensen zelf jaarlijks een aangifte zouden doen. De schipper van Financiën zei ook, ja, als we het niet doen en als we dus geen COIR hebben, dan kunnen we ook niet invorderen. Wat gaan jullie doen als die mensen geen aangifte doen? Wat is de stok achter de deur daar?
Ja, maar dat is voor vele zaken zo, hè. Dus als iemand van elders hier komt wonen en heeft elders nog een eigendom, is dat hier een tweede verblijf. Dus dat is niet altijd na te gaan of de mensen elders ook nog eigendommen hebben. Wij moeten dat te weten komen via verschillende bewijsstukken en dit wordt in de maat van het mogelijke nagegaan. Nu, wij vragen inderdaad nu dat elke belastingplichtige die onder het reglement valt spontaan aangifte zou doen binnen de 30 dagen na de ingebruikname. en vervolgens jaarlijks door middel van het hem toegezonden aangifteformulier. Dus degenen die bekend zijn zullen een aangifteformulier krijgen. Degenen die niet bekend zijn en die toch een tweede verblijf hebben en het wordt vastgesteld, ja, dan zal er uiteraard onmiddellijk worden opgetreden en zal er nagegaan worden of men ook nog voor het voorbije jaar kan een vordering instellen.
Ja, maar dat is wel een probleem. Iemand die zegt, ik geef het niet aan, willens en wetens, het is nog altijd zo, als je reglement hebt en je hebt er geen sancties tegenover bij overtreding, dan sta je enorm zwak. Hè? En er is niets voorzien in die wetgeving daaromtrent.
Ja, het blijkt ook zo te zijn dat wij alleen op basis van de algemene fiscale wetgeving strafrechtelijk kunnen optreden. Wat kan er gebeuren in dit geval als iemand geen aangifte heeft gedaan, heeft toch een tweede verblijf bewoond, dat wij de vordering kunnen instellen, maar ook niet meer dan dat.
Dus in feite, ja. Maar vanaf een datum dat het geweten is, ja. Dat je kan ingaan. Ja. Maar u kan niet bijvoorbeeld zeggen, wij gaan 3 of 5 jaar terug, wegens de nalatigheid van de persoon in kwestie. Ja.
Nu Paul, nog zoiets eigenlijk, het reglement op verkoop van industriegrond, ook daar zijn 2 wijzigingen doorgevoerd. En ook daar bleek eigenlijk wel een beetje van een stuk dat de gemeente vrij zwak staat. Want ook hier vraagt men weer dat er aangifte zou gebeuren, zij het dan op een andere manier. Misschien een beetje een uitleg daarover.
Ja, het is zo dat men daar op eigenlijk een moeilijk terrein aan het komen was. De ondervergoeding op het gemeentelijk industrieterrein. Dat moet in principe, men zegt nu, dat moet gemeld worden aan de gemeente. Mag er onderverhuurd worden? Ja, vroeger had men kunnen zeggen, kijk, dat mag niet. Of tenzij dat de gemeente toestemming geeft. Maar nu als men met de, ik geef gewoon het voorbeeld van een bedrijvencentrum. Dat is gewoon een verhuuring aan bedrijven. Tijdelijk. Dus als dat heeft men toegestaan, heeft men zelfs gecreëerd. Dus is het ook logisch, als men naar het principe van gelijkheid gaat, dat ook andere bedrijven kunnen zeggen, ik heb te veel ruimte momenteel in mijn eigen bedrijf, ik kan er een stuk van verhuren aan een ander bedrijf die het kan gebruiken. Dus, zegt de gemeente, wij moeten weten wat er op ons gemeentelijk terrein gebeurt, dat het misschien normaal is, vind ik. Dus, moet er een meldingsplicht komen van de bedrijven, of als zij dus onderverhuurder zijn, dat wij kunnen opvolgen wat de onderverhuurder doet, is het een schadelijk bedrijf of is het geen schadelijk bedrijf, zodat wij eventueel kunnen optreden en zeggen, kijk, dat bedrijf mag hier niet komen, of het onder die of die voorwaarden.
Nu ook daar weer doet men dus een beroep op de goodwill van de bedrijfsleiders, zeg maar.
Het is zo dus dat wij het reglement aangepast hebben aan een praktijk die intussen reeds toch enkele jaren bestaat, namelijk het feit dat in tegenstelling tot wat vroeger het geval is, nu meer en meer vaststelt dat bepaalde gebouwen op het industrieterrein gehuurd worden door bedrijven. Ik denk aan het bedrijvencentrum, ik denk aan het doorgangsgebouw, ik denk aan de gebouwen die daar ook staan van de firma Van Heijfte, die hoofdzakelijk ruimte verhuurt aan bedrijven. Het lijkt ons meer logisch van te zeggen, kijk, het is nodig dat men daar een melding van doet naar de gemeente, zowel de eigenaar als de huurder, zodat wij weten wat daar precies gebeurt, maar de optie is niet meer genomen dat de gemeente toestemming moet geven om een gebouw te verhuren. Het is voldoende van een melding te geven.
Nog even kort, meneer Bijns, daarover.
Ja, dus wij hebben niets tegen die doorverhuring op zich, maar we vinden het totaal absurd dat de greep van het college op die doorverhuring wordt losgelaten en dat men vaststelt dat er geen controle is, dat men dan zegt van ja, we kunnen die controle niet uitvoeren, dus laten we de bedrijf maar hun gang gaan. En ja, daardoor, alleen men hoopt dat die bedrijven dan spontaan dingen zullen aangeven die ze in het verleden niet deden. Maar als ze weten, die bedrijven, dat als ze die dingen aangeven dat ze problemen krijgen, dan gaan ze dat nu ook niet doen. Dus schadelijke bedrijven die gaan dat niet aangeven dat ze daar zitten.
Wat gaat er nu concreet veranderen met het TAT-reglement, denkt u?
Wel, er is geen toestemming meer nodig.
Wat gaat er concreet veranderen?
Niets eigenlijk, hè?
Niets. Dus de controle wordt niet verbeterd. En dat was het grote probleem vroeger.
Ja, maar ik heb meer en meer de indruk dat Agalef, die voortdurend voor alles en nog wat controle predikt, dat men op duur naar een communistische controle wil gaan. Dat is niet onze optie. We hebben veel liever dat er leven komt in de brouwerij, ook op ons industrieterrein, dat er veel bedrijven daar zich komen vestigen. Het voornaamste is dat gelijk welke activiteit die daar wordt uitgeoefend, indien er een milieuvergunning vereist is, moet zowel het hurende bedrijf, als een bedrijf dat iets exploiteert in eigendom, moet uiteraard een milieuvergunning hebben. Dus de activiteiten die worden uitgeoefend, daar zijn we perfect via onze milieudienst van op de hoogte. Hier komt het erop neer dat men melding moet doen van het verhuren van gebouwen, niet meer en niet minder dan dat.
Maar u hebt geen enkele garantie dat het zal gebeuren, aangezien er geen efficiënte controle op is.
Ik weet ook niet waarom wij zo een controle moeten instellen. De reglementering voorziet nu dat men melding moet doen van het verhuren. Dus dat wil zeggen ook de eigenaar. Wij weten perfect welke gebouwen verhuurd worden. De eigenaar zal, alle eigenaars, zullen van dit nieuwe reglement op de hoogte worden gebracht. Wat dus ook meebrengt dat zij moeten melden aan de gemeente, ook als eigenaar, aan wie zij activiteiten toelaten door verhuring.
We gaan nog even naar de VLD, meneer Boulay.
Ja, de VLD heeft zich ook onthouden op dat punt. Wij stelden daar vast dat dat sowieso doorgevoerd werd in de gemeenteraad, dat dat beter eerst besproken had geweest in een commissie, dat er geen wat discussies en konden vermeden worden, dat er wat tijd kon gewonnen worden. We stelden zelfs vast dat binnen de CVP-meerderheid een aantal mensen aandrongen op verdaging van dat punt, om dat voor eerst nog een keer te bespreken in de commissie, want veel zoden aan de dijk zal die wijziging van dat reglement niet brengen.
Mm. Dat is ondertussen wel duidelijk, denk ik. We gaan even naar de schepen Wille, want er is nog een belangrijk punt voor Adegem, zij het onder voorbehoud. Ik heb het dan over de wegenis- en de rioleringswerken aan de ringbaan. Kostenplaatje van 33,3 miljoen schepen. Maar ik zeg voorbehoud, want er wordt verwacht van sommige instanties dat ze daar wel een franske gaan toesteken.
Ja, dat is. We hebben dus het ontwerp voorgelegd in de gemeenteraad. Van de ringbaan. Iedereen, denk ik, weet wel het stuk waarover dat het gaat. Het is dus vanaf Bleggersgat, Verbranden Bos. Dus verder naar de ringbaan, voorbij het vliegkasteel. En zo verder tot aan de kerkwegel, die iedereen dus duidelijk wel weet liggen in Adegem. En dus daar stoppen wij, omdat we vroeger al de riolering aangelegd hebben aan het Retrasso-stadium, die dus zo van Malden komt. En wij moeten daar die verbindingen maken van de riolering. Het kostenplaatje is niet weinig, het is 33 miljoen. Het is de verbinding die we dus maken naar het totaal rioleringsplan, die zo verder langs Adegem dood naar Ballengroeken gaat, naar dus het waterzuiveringsstation. Het is natuurlijk een grote voorwaarde aan verbonden. We hebben het ook gezegd in de gemeenteraad. De burgemeester heeft dus daar zekere speciale aandacht voor gevraagd. Wij kunnen dat ook maar doen op voorwaarde dat we dus de subsidie kunnen binnenhalen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. En dan ook dus in het kader van de verbetering van de infrastructuur van de industrieterreinen. Dus is ook ongeveer een subsidie aangevraagd van ongeveer 8 miljoen. Het is zo dat wij toch dat proberen. Waarom hebben we dat dus hier opgesteld? Op voorwaarde dat we dus die subsidie kunnen krijgen. En was er nog subsidies? Dus het is ook de reden geweest dat we daarom deze dossier opgesteld hebben. We moeten toch zoveel mogelijk kijken naar ontwerpen, of ontwerpen klaar te maken waar we subsidie kunnen krijgen. En die moeten we toch proberen binnenrijven. En dat is hier zo'n dossier.
We blijven even met de miljoenen goocheren, want er was ook een ander punt dat zich ook in Adegem situeert, bij hoge dringendheid toegevoegd. Namelijk aanleg fietspad van Brandenbos tot Raverschoot. Daar praten we al gauw van 26,6 miljoen. Bij hoge dringendheid toegevoegd, dat wil dus zeggen, denk ik, dat er daar toch wel schot in die zaak moet komen.
We zijn ook al bijna oktober. Ik vind als we, ja, we hebben bij hoge dringendheid gevraagd eerst als dat kunnen behandelen. Dat is voor de voor de gemakkelijking van ons technische dienst. Dus onze dossier was vroeger klaar, of dat wij dachten. Daarmee stel ik het voor aan het college, voordat de vraag naar de gemeenteraad, voordat in hoog dringendheid te behandelen. Dat geeft ons toch een beetje meer ruimte en gemakkelijker te werken met dit dossier. Dat dossier was eigenlijk een beetje vroeger klaar, of dat gedacht was.
Goed, we gaan even over naar muziek en dan keren we terug naar die gemeenteraadsbespreking.
Een hele goede morgen, bij ons ben je thuis, Familie Radio.
Nog altijd de Familie Radio Maldegem luisteraars. Het zat hier tussen 10 en 11 op zondag voormiddag en we zijn bezig met de gemeenteraadsbespreking. We hebben nog een paar puntjes, Paul, die zich in en om verkeren situeren. Ik denk daarbij aan een fietspad in ons Sint-Annepark en ook aan de Boudewijn-Lippenstraat, dat vervolgverhaal. Maar ik wou eerst nog even terugkeren, want dat was ik daarnet even vergeten, naar puntje 2 van de dagorde, naar de Bloemenstraat, waar de gemeente een perceel grond wenst aan te kopen, althans heeft ze daartoe de principiële beslissing genomen. Ik vond het een beetje eigenaardig dat rond de bestemming van die grond er weinig of niets werd verteld en ook niet werd gevraagd. Ik heb hier toch wel opgevangen vaag dat men denkt aan uitbreiding van tennisterreinen, eventueel sporthal en parking. Nu is er allemaal vrij vlug overheen gegaan.
Ja, het is zo dat die grond, de gemeente had daar al enige tijd oog op, maar moet inderdaad de mogelijkheid moet zich ook voordoen om te kopen en te verkopen, moet je altijd met twee mensen zijn, hè? En dat stuk, als men dat ziet in de uitbouw van onze sportterreinen, zou dat waarschijnlijk geen slechte zaak zijn om dat stuk aan te kopen, als men dat inderdaad kan gebruiken. Het is nu voor mij aan het college van burgemeester en Schiepen om uit te maken, hebben zij inzichten om in het kader van de uitbouw van de sportterreinen, om dat stuk grond daar te kunnen inkaderen. Dat is... Meer is daar voor mij niet aan. Dus wij wachten op nieuwsvinding van het college.
Ja. Misschien komt dat nu, hè, schepen van sport.
Daar is eigenlijk nog geen bestemming voor voorzien. Het is zo, dus alle gronden die dus in de omgeving liggen van het sportpark, die dus kunnen opgenomen worden in de recreatiezone, gelegen zijn. En wij kunnen dat aankopen, die achtergronden van die verschillende bewoners die daar in de Bloemenstraat wonen. En als we dat allemaal kunnen in de mijnen regelen, mogen ze allemaal afkomen en als wij dat vragen aan de mensen, zijn jullie dat weer niet bereid van uw achtertuin te verkopen? Ze zeggen ja, kopen wij dat sowieso aan, zonder dat we nog weten welke bestemming dat daar zal aangegeven worden.
Nu is dat toch een beetje eigenaardig. Je zou kunnen veronderstellen dat men eerst een bestemming doet en dan pas koopt.
Nee, het is ook zo, dus dat hoe dan ook hebben we die gronden nodig als wij nog uitbreidingen willen realiseren aan onze sportterrein. Ofwel voor de bouw van een sporthal, want daar is toch al jaren vraag naar. Dan hebben we hoe dan ook meer parkeerruimte nodig. Dit zal aanleunen bij de tennisterreinen. Dat is een belangrijke mogelijkheid. Tweede mogelijkheid is dat de tennisterreinen worden uitgebreid. U weet ook dat wij vragende partij zijn. Er was zelfs geld voorzien op de begroting. Om hoe dan ook de gronden gelegen binnen de recreatiezone te verwerven. Wij zijn daar ook volop mee bezig. Er zijn contacten met een aantal families. Die verlopen vrij goed. En wij hopen dat wij in de loop van de komende maanden nog met gelijkaardige dossiers naar de gemeenteraad kunnen komen om zo mogelijk de volledige recreatiezone in eigendom van de gemeente te verwerven, wat ons zal toelaten van het sportpark nog beter uit te bouwen.
Meneer Braat.
Ja, wij waren dus principieel akkoord met de aankoop van die gronden, maar toch met een zeker voorbehoud. Dus u weet dat de prijs van de bouwgrond nogal gevoelig ligt bij de VLD. Dit in gevolge dus die woonbehoeftestudie. Dus wij stellen voor van die aan te kopen, maar niet in alle prijzen. Dus laat ons duidelijk stellen, het is geen bouwgrond, absoluut niet. De eigenaar zelf, ja, wat is die met die grond? Dat is ook zeer weinig. Maar als dat aan een aannemelijke prijs kan aangekocht worden, dan hebben wij daar geen bezwaar tegen.
Goed, ik blijf even bij u, want u bent ook de persoon die altijd het dossier van de Boudewijn-Lippenstraat van dichtbij hebt opgevolgd. En we moeten al ver terug in de tijd, hebben wij geleerd, die woensdagavond.
Ja.
Er is al een onteigeningsmachtiging van 19 april 82. Dat dossier sleepte ze al ja, bijna eindeloos aan. Maar toch was er goed nieuws te raden woensdagavond.
Ja, inderdaad. Dus laat ons zeggen dat wij tevreden zijn dat er schot in de zaak komt. En vooral dus op mijn vraag met hetgeen dat de burgemeester verklaard heeft. Dus dat er niet een voorlopige herstelling zal komen. Maar dan wel een serieuze. Dit in het belang dus van de veiligheid van zowel voetgangers als fietsers. Trouwens, het is altijd ook ons idee geweest van niet ons te blijven doodstaren op die onteigening. Dus 1982, het kan nog, ik trek me voorzichtig uit, nog zeker tot 2002 duren, eer de zaak van de baan is. Maar ik denk dat het nog veel langer zal duren. Dus het positieve is dat men daar dus niet verder wacht op die onteigening. Trouwens, de eigenaars die verklaren zelf dat ze zich met alle wettelijke middelen tegen de onteigening gaan verzetten. Men kan dus niet duidelijker zijn.
Mm-hmm. Ja, burgemeester, jullie gaan dus volgende maand, heb je gezegd, in oktober, ja, een ontwerp aan de gemeenteraad presenteren.
Ja, dus we hebben dat ook aangekondigd op de gemeenteraad. De Boudewijn-Lippenstraat zal hersteld worden, zo volledig mogelijk, met nieuwe voetpaden, nieuw wegdek, een aantal parkeerplaatsen. En we zullen geen rekening houden voorlopig met de nog te onteigenen stukken. Dat zijn er nog twee. De weg zal definitief hersteld worden. Schepen Wille van Openbare Werken heeft zijn werk goed gedaan. Ik kan nu reeds aankondigen dat het op de dagorde zal kunnen staan van de gemeenteraad van oktober. En ik hoop dat wij daaromtrent ook unanimiteit kunnen verwerven in de gemeenteraad. Want dit is een zeer belangrijk dossier dat al vele, vele jaren aansleept. En wij vragen niet beter dan dat het eindelijk eens serieus wordt aangepakt.
Goed, we gaan dat dan nader bekijken volgende maand. Dan gaan we naar het Sint-Annapark. Het is hier al eens eerder ter sprake gekomen toen het om de principiële beslissing ging. Nu gaan we een stap verder, want er is een ontwerp, aanleg, fiets- en wandelpad. En ook verlichting wordt daar aangebracht. Misschien is eerst situeren, Paul, wat gaat daar gebeuren?
Ja, om te beginnen, dat punt is eigenlijk niet zo nieuw hoor. Ik heb even zitten snuffelen in mijn papieren van enige jaren terug, en ik spreek dat toch al van een jaar of acht terug. Ik heb zelfs nog een foto liggen dat genomen is op een zaterdag voormiddag met Schepen Wille en Schepen de Jager, dat wij een wandeling maakten door het park waar dat fietspad zou komen. Dus dat is zeker geen nieuw dossier. Men, dat was toen gekaderd in een lang fietspad die daar zou komen, die zou gevolgd worden langs de berm van de Ede, zodat men de fietsers, die komen uit de richting Nederland, dat men die zelfs niet meer langs de oude Aardenburgsweg zou sturen, maar gewoon op de berm van de Ede zou laten rijden, over de Gidselaan, zo het park in, en uitkomende in, aan het politiekasteel. Dus veel nieuws is er, met andere woorden, niet onder de zon. In die tijd was Achelen er tegen, omdat die dat nog altijd ook nu dus verkeerd vinden, dat er een fietspad komt. Toen werd al gezegd dat dat fietspad er moest komen, omdat dat in feite voor de fietsers een veilige toevoer was naar het centrum. Die stellingen van 8 jaar, die worden blijkbaar nog altijd dezelfde behouden, langs beide kanten.
We gaan zo dadelijk eens vragen aan meneer Wijns van Achelef, maar ik wou eerst even naar de VLD. Meneer Braat, jullie zagen minder geraten in dat fietspad.
Wel kijk, niet zo heel lang terug, ik geloof een paar jaar, heb ik het voorstel gedaan om de paden te verharden in het park uit veiligheidsoverweging. Ik druk mij nader uit. Iedereen weet dat dat rammetje van de kinderopvang thans de Gidselaan volgt. Nog min, nog meer gevaarlijk. Dus wat heb ik dan voorgesteld? Kijk, er is toch een krediet voorzien in de begroting. Wend het aan, verhard de paden en later dat rammetje oprijden. En met dus hier een begeleiding aan het politiekantoor bij het op- en aan afvoeren van de leerlingen, die kan het niet veiliger. Het is dan dat Schepen de Jager eraan toegevoegd heeft, dan kunnen we er meteen maar ook de fiets laten oprijden. Ik moet zeggen, zoveel bezwaar hebben wij daar niet tegen. Met zo'n beetje goede wil van de bestuurder van het rammetje, van de voetgangers, van de fietsers. En met een behoorlijke voorlichting en begeleiding, ik denk aan de scholen en ook aan de politiediensten, dan moet dat toch geen gevaarlijke auto weg worden, denk ik. Dus het moet zeker uitgesloten worden, dus dat daar ik ga het kort uitdrukken, gemotoriseerde voertuigen gebruik van maken. Dus van de lichtste bromfiets tot de auto, dat zou dus niet mogen.
Mm-hmm. Ja, meneer Wijnzaglef was minder gematigd in zijn kritiek. Ik lees dat jullie spreken van een historische flater. En jullie hebben daar een aantal argumenten voor. Niet alleen een verkeersargument, maar ook spreken jullie van lichtvervuiling en van verstoring van de biotoop. Fauna en flora, dat eigenlijk een beetje uit zijn normale doen wordt gehaald.
Ja, dat klopt. Dus enerzijds hebben we een principieel, zijn we er tegen, omdat de zwakke weggebruiker uit de Noordstraat wordt gegooid, namelijk de fietser. En dan op de kop belandt van de zwakke weggebruiker in het park, namelijk de voetganger. Dus dat is twee keer in het nadeel kiezen eigenlijk van de zwakke weggebruiker. Dan de praktische uitvoering wordt dat daar een heel lange loodrechte snelweg voor fietsers eigenlijk. En men kan ook niet voorkomen dat daar gemotoriseerd verkeer zal zijn. Dus men kan wel af en toe controle doen, maar net zoals op andere plaatsen kan men overtredingen niet tegengaan op dat vlak. En dan is er de lichtvervuiling en zo. Dus dat rustige park is er voor ons aan. Dat is een historische flater.
Nu zit daar toch niets in, heren van het college. Een rustig park waar het mooi is om wandelen. En we gaan daar eigenlijk een vrij breed fietspad doorheen trekken met de nodige verlichting enzovoort.
Ja. Nee, het is dus een fiets- en wandelpad. Dus men zal er kunnen op fietsen, men zal er kunnen op wandelen. Het zal een breedte hebben van 2,60 meter. Daarnaast zal die dreef waar nu mensen ook wandelen nog altijd breed genoeg zijn voor degenen die ernaast willen wandelen. Dat zal perfect mogelijk zijn. Wij zorgen er ook voor dat er verlichting zal komen, zodat wanneer men ook 's morgens vroeg, ik denk aan in de wintermaanden, om 8 uur rijden de kinderen met de fiets van het noorden van Maldegem naar het centrum van Maldegem. Dat zal kunnen door het park. Het zal bovendien verlicht zijn. We zullen er ook voor zorgen dat daar geregeld, zowel bij het in- als uitrijden van het park, op de momenten dat de scholen beginnen of eindigen, dat daar politiediensten aanwezig zijn. De veiligheid zal dus maximaal gewaarborgd worden. En ik denk dat dat alleen een goede zaak is. Het verstoren van flora en fauna, ik zie geen enkel verschil. Ik zie geen enkel verschil tussen de dreef die er nu ligt en daar een wandel- en fietspad aanleggen. Aan de flora en fauna zal er geen enkel verschil worden gerealiseerd. Er zal verlichting komen, maar die lichten zullen uiteraard maar branden, 's avonds. Dat zal meegaan met de openbare verlichting. Ik denk dat dit ook een vraag is van heel wat mensen. Ik heb al heel veel positieve reacties gekregen van ouders die zeggen, gelukkig dat onze kinderen niet meer langs de Noordstraat moeten rijden, maar dat ze langs een veilige weg naar het centrum zich zullen kunnen verplaatsen.
Nog even reageren. Wij wilden gewoon een veiliger Noordstraat. Dus als die wordt heringericht ten voordele van de zwakke weggebruiker, is het probleem ook opgelost.
Ja, dit is een probleem die zich vroeger al gesteld heeft, maar ik vraag dan altijd, hoe zou u dat doen als u geen zeggenschap heeft over de Noordstraat? Want bij mijn weten heeft de gemeente niks te zeggen aan de Noordstraat.
Men kan wel overleggen met de hogere overheden die er iets over te zeggen hebben, zoals gebeurd is voor de huidige heraanleg.
Heeft u ooit al geprobeerd met de hogere overheid over beheer van straten, waar zij baas over zijn, om er wijziging na te brengen? Ik kan u garanderen, en zij weet dat waarschijnlijk nog beter dan ik, als je daar een vraag stelt, dat het inderdaad wij zijn naar de baas.
Bovendien moet men weten dat wijziging brengen aan de Noordstraat nu een weg in handen van het Vlaams gewest, dat het voorlopig niet bespreekbaar zal zijn. U weet dat bij de omvorming van de expressweg tot autosnelweg, er komende van Nederland een brug over de expressweg moet komen, en dat pas op dat ogenblik er van aanpassingswerken aan de Noordstraat zal sprake zijn. Dus dat zal nog een aantal jaren duren, en daarom hebben wij geopteerd voor de aanleg van een veilig fiets- en wandelpad door het park. Laat ons de test wagen, we leggen het aan. En u zult nadien zien dat het een zegen is voor de verkeersveiligheid van de fietsers en van de wandelaars tegelijk.
Nee, Wille.
Ik kan daar kort nog iets aan toevoegen en Paul gaat hem daar goed aan herinneren. Als we daar gestaan hebben met collega Remy Jager, ik denk dat we dus daar niet gaan bij laten. Wij hebben dan ook gedacht, van de verbinding te maken van de Vage Kerkweg naar de Noordstraat en zo verder naar de sportterreinen. Dat is eigenlijk de doelstelling. Ik denk dat het daar niet gaat mee stoppen. En het is zoals de burgemeester zegt, is, na die verlichting, daar wordt duidelijk van de mensen naar gevraagd. Dat is, je moet s'avonds een keer eens door dat park gaan, het moet erom nog niet laat zijn door die dreef, dat is echt noodzakelijk, daar wordt echt naar gevraagd. Maar de verbinding van Kerkweg naar de Noordstraat en zo verder naar de sporttreinen, ik denk dat we daar later nog gaan over praten.
Misschien nog kort even over het feit dat die Noordstraat een gewestweg is. Nu is de laatste tijd meer en meer in de actualiteit. Gent is daarvan een voorbeeld, denk ik, dat gewestwegen meer en meer overgedragen worden naar gemeentebesturen. Nu zou er een lijst zijn met gemeenten die daarvoor in aanmerking komen. Staat Maldenham op die lijst?
Wel, het is zo dat de Gentse Steenweg van zodra deze weg zal zijn gerealiseerd, ook zal worden overgedragen aan de gemeente. We hebben dan nog hoofdzakelijk de Noordstraat en de Stationstraat. En ik sta in elk geval op het standpunt dat het Vlaams gewest eerst zelf de weg moet in orde stellen op vlak van verkeersveiligheid, vooraleer wij bereid zijn van die over te nemen van het Vlaams gewest. Het zou iets te gemakkelijk zijn van alles te laten zoals het nu is, ons met die nieuwe weg, met die weg op te zadelen en dan te zeggen, alle kosten zijn voor de gemeente, we zijn ook niet van gisteren.
Goed, dan zijn we stilaan toe, denk ik, Paul, aan de toegevoegde punten, alhoewel ik wat het compostpaviljoen betreft daar heel kort wil over zijn. Niet dat ik dat niet zo belangrijk vind, maar we hebben de intentie om daar een apart programma rond te maken. Dan wellicht in aanwezigheid van de schepen van milieu, Geert Roo, en ook Erwin Goethals, die dat eigenlijk verdedigd heeft op de gemeenteraad. Maar misschien toch twee woorden erover, meneer Wijns. Het is ook de vorige keer al ter sprake gekomen, maar nu is er een concreet voorstel om naar de mensen van het centrum te stappen met een enquête.
Ja, dus bij de vorige gemeenteraad was er ging het college principieel akkoord met ons voorstel, maar vroeg ze om een concrete uitwerking. Dat hebben we gedaan om dus eerst de mensen inspraak te geven om te zien of men dat wel ziet zitten. Want het is niet de moeite om daar een compostpaviljoen te bouwen als daarna niemand er gebruik van maakt. Maar het zal zeker bijdragen tot minder organische resten in de huisvuilzak. En dat is onze doelstelling.
Het enige is niet, als ik mij goed herinner, dat men de vraag stelt of er mensen gebruik van te maken, maar ook als ze bereid zijn om eraan mee te werken. Ik denk dat er een belangrijkere vraag zal zijn die de beslissing zal beïnvloeden, dan dat ze er gebruik van maken.
Nee, tuurlijk, als er niemand wil meewerken, niemand compostmeester wil zijn, dan is het gewoon niet bruikbaar.
Nu, we gaan niet vooruitlopen op het komende programma, maar misschien toch een korte reactie van het college. Die staan er eigenlijk wel niet afkerig voor.
We hebben toegezegd dat er een enquête zal mogen gehouden worden op basis van de voorstellen die uitgewerkt zijn, maar we zullen daar een aantal vragen nog aan toevoegen. En naar mijn gevoel zijn er twee belangrijkste vragen die zullen moeten gesteld worden. Wie nominatief wil werken als compostmeester, als vrijwilliger? Het is niet de bedoeling van bij elk compostpaviljoen één of twee arbeiders te zetten. Want straks vraagt men een compostpaviljoen in alle leefkernen van de gemeente en dat is dus dan onbetaalbaar. Het zullen dus vrijwilligers moeten zijn die als compostmeester willen werken, zoals dit vandaag ook op ons containerpark het geval is. En de tweede vraag, die naar mijn gevoel de belangrijkste is, waar moet dat compostpaviljoen precies komen? Want het is iets te gemakkelijk van te zeggen, ongeveer een kilometer van waar ik woon mag er een compostpaviljoen geplaatst worden bij persoon X. Maar ik heb liever dat er mensen zeggen, kijk, hier juist voor mijn deur mag er een compostpaviljoen komen. En als dat het resultaat zal zijn van de enquête, zullen we tevreden zijn.
Het wordt dus vervolgd in een ander programma. Dan ga ik even naar meneer Boulet van de VLD. Je had ook een punt toegevoegd aan de dagorde, meneer Boulet. Het gaat over een parking voor vrachtwagens. Nu zal het wel bekend zijn dat er nogal wat mensen zich enerveren aan het feit dat zo'n oplegger of een vrachtwagen, een tractor met oplegger, voor de deur staat en daar eigenlijk wel dagen soms blijft staan. Nu tracht je daarvoor denk ik een oplossing te zoeken met juist een parking te installeren daarvoor. De microfoon naar je draaien als je wilt.
Ja, dat is juist. We worden geconfronteerd met dit probleem. En dat is deze nacht. Heb ik dat ook vastgesteld daar in de streek waar ik woon. Terug een oplegger verkeerd geparkeerd. op de rijweg. Goed, ja, ik denk dat we dat als gemeentebestuur iets moeten aan doen. We moeten ook denken aan de veiligheid van de weggebruikers, aan de hinder die ze veroorzaken. Die vrachtwagens zijn soms geladen met gevaarlijke producten, dat kan. En wij hebben geen oplossing, wij hebben geen parkeergelegenheid voor dergelijke tuigen in onze gemeente. Ik stel nu ook vast dat in het mobiliteitsplan die de gemeente Malmhem laten opmaken heeft, gesteld wordt door het studiebureau om de verkeersleefbaarheid in het centrum en de deelgemeente te bewaren, moet er wel gezorgd worden voor een parkeerverbod van vrachtwagens in het centrum en het dorpskern. Daarom kan bijvoorbeeld de parking aan het kruispunt van de N49 en de N498 daar ingericht worden als vrachtwagenparking. Dus dat stelt hier het mobiliteit, de man die het mobiliteitsplan voor Malmhem ontworpen heeft. Goed, als we daar moeten op wachten, dan zullen we nog voor 4 jaar goed zijn, want dat zal minstens 6-7 jaar duren eer dat die snelweg volledig gerealiseerd is, als die er al komt. Ik vermoed van wel. En daarom dring ik aan bij ons gemeentebestuur voor een dergelijke afgesloten parking in te richten in het industriepark. Die een inrichting, een locatie die op zich weinig hinder zal veroorzaken aan de omwonenden. Grond is er nog voldoende ter beschikking. De gemeente, in ieder geval, er is nog voldoende industriegrond ter beschikking, burgemeester, om een parking in te richten. Tenzij dat er dingen gebeuren waar wij die van af weten.
Als ik daar even mag op tussenkomen. Eén, wij zijn van oordeel dat ten eerste zware vrachtwagens in de bebouwde kom niet thuis horen. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van die camions om die te kunnen stallen op private terreinen. Het is niet de bedoeling van de gemeente om vele miljoenen daaraan te besteden, namelijk de aanleg van een grote parking, die dan nog bovendien met een afsluiting zou moeten afgezoomd worden, waarbij de gemeente dan verantwoordelijk zou gesteld worden voor de veiligheid van die camions. Dat is dus absoluut niet de bedoeling van daarin te investeren. En ik heb één fout gemaakt op de gemeenteraad, meneer Boulet. Ik heb ten aanzien van uw punt de stemming niet gevraagd, omdat het zo overduidelijk was, zelfs binnen de groep van de VLD, dat men daar geen voorstander van was, dat ik de fout heb gemaakt van niet de stemming te vragen. En als u wilt, als u met dat punt wilt doorgaan, zet het volgende keer terug op de dagorde. We zullen vragen dat er over gestemd wordt. Maar het is een voorstel dat we niet zullen realiseren.
Ja, dat was duidelijk op de gemeenteraad dat jullie dat niet realiseren.
Maar ook de VLD niet. Ook de VLD
niet. Dat weet ik niet, want ik denk dat er een persoon bij ons emotioneel gereageerd heeft. Want die persoon heeft in zijn dichte familie iemand die zich te pletter gereden heeft 's nachts op zo'n verkeerd geparkeerde camion.
Die camion mag daar niet staan.
En dat is een probleem.
Er is een reglementering op de standplaatsen van vrachtwagens binnen de bebouwde kom. Zij mogen er niet staan. Zij mogen er maximaal 8 uur staan. Dat is de reglementering. En ik heb opdracht gegeven aan de politie om dat veel strenger te gaan controleren. En niet alleen tussen te komen, maar ook te verbaliseren.
U stelde ook de vraag aan Marcel Steijer. Voor Marcel is dat erg logisch dat zijn camions op zijn hof staan. Dat is hier het probleem niet in Malmhem. De camions van de eigen mensen. Er zijn zeer veel mensen te werk gesteld bij werkgevers van buiten de gemeente. Zelfs werkgevers uit Antwerpen, Gent en Zeebrugge. En dat is het probleem, dat die mensen bij doortocht, geladen eventueel, 's nachts willen thuis slapen, hun camion kwijt moeten. Ze moeten hem kwijt of kunnen hem moeilijk naar Antwerpen gaan voeren. En 's morgens weer terug omrijden. Ja, hoe weet dat niet? Nee, dat kan niet. Dat zijn dingen die je kunt in de economische toestand nu, die geest onder de vrachtwagenbestuurders, die mensen kunnen bijna nu al niet meer overleven. En ik denk dat wij als gemeente daar moeten intussen komen en dat proberen.
Nu, we gaan eruit moeten. Belangrijk om te onthouden is denk ik dat er strenger zal worden opgetreden tegen camions die nu al te vaak voor een ander zijn deur worden geplaatst. Goed, we gaan het hierbij moeten laten. Bedankt heren voor jullie komst op deze kermiszondag. Ik hoop dat de luisteraars nog veel kermisplezier mogen hebben in onze gemeente Maldegem. En volgende week is er een nieuwe satelliet. Bedankt aan John voor de regie vandaag.